Gemeente, eerst een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en de extra collecte is voor de bouwkas. En volgende week zal de collecte eveneens voor de kerk zijn. U weet dat gisteren morgen vroeg overleden is zuster van Dieren Esselink, in de leeftijd van 79 jaar. Aanstaande woensdag zal de begrafenis plaatsvinden. De rouwdienst begint om 13:30 hier in de kerk. Voor degene die de familie willen condoleren is daar gelegenheid voor aanstaande dinsdag, 'smiddags van 3 tot 5 en 's avonds van 7 tot 9 in de zaal achter de kerk. En in verband daarmee is er deze week geen vergadering van de vrouwenvereniging Lydia. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen niet Psalm 94, maar Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar Heere gunst zal over die hem vrezen. 8 en 9 van 103.
Thank you.
Gemeente, laten wij nu samen luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het eerste boek van de schrift, het boek Genesis, en we lezen daarvan het 3e hoofdstuk, de eerste 15 versen. Genesis 3, de eerste 15 versen. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw: Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat ze naakt waren. En zij hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: Wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang: Terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij staan stil vanmorgen op deze eerste Adventszondag bij de verzen 8 en 9 uit dit hoofdstuk. Genesis 3, de verzen 8 en 9. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan zullen we natuurlijk de rouwdragende familie aan de Heere opdragen. En verder willen we de Heere ook weer bidden voor Marjolein Kiviet. Zuster van Leeuwen is uit het ziekenhuis teruggekeerd. Zuster de Graaf, die thuis was, is weer naar het ziekenhuis gebracht. Is daar op het ogenblik nog, maar zoals het er nu uitziet, zal ze morgen weer naar huis mogen. Zuster Kiviet Vos uit de Rembrandtlaan is met een hartaandoening in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen de afgelopen week. En in dat ziekenhuis is gisterenmiddag ook opgenomen Ton Moerland. Het ene jongste kind dan nu van de familie Moerland, die vanmorgen hun jongste kind ten doop zullen houden. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken. Gij zijt de God van leven en van dood. U hebt het leven gegeven, Heere. We delen er allemaal in zoals wij hier aanwezig zijn, ook zij die met ons meeluisteren. We mogen zijn in het heden der genade. Als u ons doet geboren worden, dan begint dat leven, Heere, dan begint ook die genadetijd. Maar het is allemaal maar tijdelijk. Zo wij sterk zijn 70 en zo wij zeer sterk zijn 80 jaren, en dan gaat het voorbij, dan komt er een eind aan. Dan is ook die genadetijd voorbij. Als we uit het land der levenden gaan, dan horen we uw woord ook niet meer. En dan is er geen aanbod van genade meer. Dan is er geen nodiging meer, dan is er geen waarschuwing meer, dan is er geen roepstem meer. Dan is alles ook in dat opzicht voorbij. Vandaag leven wij nog, Heere, en op deze zondag mogen we nog naar uw huis komen. En we mogen uw woord nog horen. Tot ons spreekt u nog. Ons hebt u nog gedragen in de afgelopen week. In uw langmoedigheid, in uw geduld, in uw goedheid, in uw zorg. En vanmorgen geeft u ons, en dat gaat er nog bovenuit, ook nog het evangelie van de Heere Jezus Christus. Zoals Adam en Eva, gevallen mensenkinderen, niet plotseling in de dood gestort werden, maar toch nog levenstijd van u kregen. Zo krijgen wij het ook. En zoals zij mochten horen hoe gij uw zoon aan hen beloofde, zo mogen wij horen dat gij die belofte hebt vervuld en dat de beloofde is gekomen en dat de Heere Jezus Christus, die volkomen zaligmaker is, die een volkomen werk heeft gedaan en een volkomen overwinning heeft behaald, en dat in hem nu alles gereed ligt om uitgedeeld te worden door uw Heilige Geest aan onwaardigen en aan schuldigen, aan verlorenen en aan ellendigen. Heere, die boodschap geeft u ons nog, zoals u die al jaren aan ons hebt gegeven. Wat is de vrucht? Wat brengt het voort? Wat heeft het in ons leven teweeggebracht? Als het nog nooit iets echt teweeggebracht heeft, Heere, wilt u dan geven dat dat vandaag anders zou mogen worden? Door uw genade, Door uw onwederstandelijke kracht houdt u ons dan staande op de weg die we van nature gaan. De weg die we in onze dwaasheid en blindheid gekozen hebben. De weg die naar het verderf voert. Houdt u ons staande, Heere, en breng ons tot bezinning, tot bekering, tot waarachtige bekering. En als wij door uw genade dat evangelie hebben leren lief krijgen, nodig krijgen, daar een band aan kregen, wilt u door dat werk van uw Heilige Geest dan voortgaan met uw werk in ons leven? En wilt u datgene wat uw hand heeft gewerkt versterken, opdat het vertrouwen op die volkomen offerande van de Heere Jezus Christus mag staan, en opdat het hart zich mag verheugen in het heil dat gij bereid hebt voor allen die u vrezen. En dat gij een antwoord gegeven hebt in uw Zoon op dat grote, dat onoplosbare vraagstuk, hoe een zondaar met God verzoend kan zijn. Heere, zegen uw woord. Zegen het ook als het in zichtbare vorm tot ons komt, via de sacramentsbediening. Want in de bediening van het sacrament spreekt u toch ook. En het is toch ook de bedoeling dat we naar die stem zullen horen, en dat we de betekenis zullen verstaan, en dat ook dat vrucht zal dragen in ons leven. Heere, geef dat dat zo mag zijn bij een ieder van ons. Het is ook niet voor niets dat de doopsbediening in het midden der gemeente plaatsvindt en niet bij de leden aan huis. De gemeente dient er ook getuige van te zijn, maar laten we er dan ook opmerkzaam op mogen zijn, Heere. En wilt ge dan geven dat we verstaan mogen wat gij daarin zegt en wat gij daarin doet, in dat sacrament. Zegen het kindje dat gedoopt zal worden, met haar ouders en het hele gezin. Ook Tom, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, waak over dat leven ook, en wilt u genezing en herstel schenken, en uw genade ook daarin nog bewijzen. Laten wij hem zo aan u mogen opdragen, en laten we dat hele gezin aan u, de Heere, mogen toevertrouwen. En geef dat ook wat vandaag gebeurt met de jongste in dat gezin, in het gezin zelf ook nog tot zegen zou mogen zijn. We bidden u ook voor onze andere zieken. We denken aan zuster Kiewiet, die met hartproblemen in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u hebt haar leven willen sparen, ook al was het een ogenblik heel ernstig in gevaar. Breid uw handen ook beschermend verder over haar uit. En wilt u uw genade, ja ook uw genade, haar bewijzen, door nog tot haar hart te spreken en door deze periode van ziekte en van terzijde gesteld worden nog te gebruiken voor haar geestelijk onderricht. Zegen ook zuster de Graaf, die toch wel heel wat teleurstellingen moet er ondervinden in haar weg. Heere, wilt u geven dat er toch een keer mag komen en dat ze herstel mag ontvangen, en dat de middelen die gebruikt worden ook voor haar gezegend zullen zijn. Zegen ook haar met uw nabijheid en met uw vertroosting. Geef dat ook aan zuster van Leeuwen, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, ontfermt u zich ook verder over haar, en laat de kuur die zij onderging ook onder uw zegenende handen een goed resultaat mogen hebben. En dan dragen we vanmorgen nog weer aan u op, Marjolein Kiewiet. Heren, we deden dat weken aan één al. En nog is zij in het land der levenden. Nog hebt u haar gelaten in de kring van haar gezin. Heren, wilt u geven dat ze uw gunst mag ondervinden, ook nu het al maar moeilijker wordt en u haar hele lichamelijk bestaan zo wordt afgebroken. Ontfermt u zich over haar ziel, en denk ook aan alle die haar lief zijn en die om haar heen staan, zo machteloos, zo niet in staat om echt, echt iets voor haar te kunnen doen waar ze lichamelijk baat bij heeft. Heere, wat is een mens klein, en wat zijn er krachten en machten die onze krachten en machten verre te boven gaan. laten we genade ontvangen en geef bijzonder daar die genade. Om achter u de Heere aan te komen en u de Heere te volgen in de weg die gij met hen gaat. En dan denken we bijzonder ook aan de familie van dieren. Heere, wat eigenlijk al enige tijd te voorzien was, wat ook niet anders kon gaan dan zoals het gegaan is. Dat is dan gisterenmorgen vroeg gebeurd. Aan haar leven, het leven van onze zuster die op hoge leeftijd mocht komen, 79 jaar, bijna bij de zeer sterken. Dat leven dat kwam aan een eind. De dood nam haar weg uit de kring van haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie. En u zal er van de week niet anders resten dan dat haar lichaam wordt neergelegd op het kerkhof. Wij bidden, Heere, dat u het de familie wilt geven in deze dagen. Dat ze mogen ondervinden dat het Israëls God is die krachten geeft. Van wie al het volk zijn sterkte heeft. En laten ze zo ook de laatste dingen mogen doen die gedaan moeten worden om haar een eervolle begrafenis te geven. Maar geeft u daar zelf ook getuigenis aan, Heere? Als we bij de dood eindigen, dan zal er niemand baat bij hebben. Maar als u er getuigenis aan wilt geven, en als u uw woord wilt heiligen aan het hart, en als u de roepstem wilt gebruiken om die te doen doordringen tot in het diepst van onze ziel, dan zal er nog een gezegende vrucht uit kunnen voortkomen. En dan zult u er ook in dat alles nog de eer van ontvangen. Heere, zegen ze en sterk ze en geef uw gunst te ondervinden. En nu gaan we naar uw woord luisteren, Heere. We bidden van u dat u daar uw zegen ook aan geven wilt. Dat middel dat u immers altijd gebruikt om mensen tot u te bekeren en mensen met het geloof te begiftigen. Heere, gebruik het hier, gebruik het overal waar het vandaag mag worden uitgedragen. Wil uw koninkrijk doen komen en uw naam heerlijk maken in het midden van deze wereld. Schenk alles wat nodig is, maar neem ook weg alles wat we moeten missen. Alles wat ons schuldig stelt, alles wat ons van u doet gescheiden leven. Heere, laat de zonde geen heerschappij over ons hebben. En laat de vorst der duisternis zijn duister en zijn verdervend werk niet kunnen doen. Hoor ons, o God, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop ga ik u nu eerst het formulier, het desbetreffende formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven. opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken verschijnen mogen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders nu verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder Moerland, wat is daarop uw antwoord? U weet dat het hebben van kinderen ook zorgen met zich meebrengt. Het feit dat u hier vanmorgen met de jongste mag staan bij het doopvond en dat ook twee andere kinderen aanwezig zijn, wordt tegelijkertijd ook afgezet tegen het feit dat uw ena jongste in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En u hebt dat soort ervaringen, en soms nog wel heel ingrijpender, al eerder meegemaakt. Het is niet vanzelfsprekend dat onze kinderen in gezondheid en in voorspoed opgroeien. Het is niet vanzelfsprekend dat als we kinderen van de Heere krijgen, dat we ze zonder zorg zien opgroeien. Het is niet vanzelfsprekend dat alles zomaar goed gaat. Het is ook niet vanzelfsprekend dat ze naar de hemel gaan en dat hun zieke ziel zomaar genezen zal worden. Het is ook niet vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen, dat ouders bekwaam zijn om hun kinderen in de rechte wegen op te voeden en ze het medicijn te geven wat ze voor hun ziekte, wat ze voor hun kwaal nodig hebben. Je ervaart dat als ouders ook als je bij een ziekbed van een kind staat. Maar je ervaart dat nog sterker als je geconfronteerd wordt met het feit dat onze kinderen, zoals het formulier hier ook zegt, van nature kinderen des toorns zijn, die verdorven zijn. Want wie zal een reine geven uit een onreine? Je voelt je machteloosheid. En wat is nu in al deze dingen de enige weg? Dat is de weg die God vanmorgen bij de doop aanwijst. Waar hij komt met zijn genade, waar hij komt met zijn beloften, waar hij komt met alles wat wij en onze kinderen nodig hebben voor dit en voor het toekomende leven. Als de kinderen ziek zijn, wat heb je als ouders dan bijzonder het gebed nodig om het bij de Heere te brengen en om het aan hem voor te leggen en om dat kind met al de zorgen die er omheen zijn in zijn handen toe te vertrouwen. Wat heb je dat ook heel bijzonder nodig als het gaat om de geestelijke redding van onze kinderen. We moeten ze bij Jezus brengen. Zoals de moeders in het evangelie dat deden. Laat de kinderkens tot mij komen. En wat een voorrecht dat hij dat gezegd heeft. Want daar zit tegelijkertijd in opgesloten dat hij ze hebben wil. Dat hij ze ontvangen wil. Als hij zegt, laat ze tot mij komen. Dan is dat niet met de bedoeling dat als die moeders dat dan doen, dat hij ze daarna weer wegstuurt. Nee, dan zal hij, zoals hij werkelijk deed, en het formulier herinnert er ons aan, dan zal hij ze omhelzen. En dan zal hij hen de handen opleggen, zo deed hij. U hebt ervaren ook dat de Heere uitkomst gaf, in dagen van zorg en van ziekte. Moge het uw ervaring ook zijn, dat de Heere wat die geestelijke zorgen en moeite betreft, bij uw kinderen, en dan neem ik ze allemaal maar, uitkomst geeft. En dat als u ze in die weg bij hem mag brengen, hij hen ook de handen oplegt en ze zegent. En dat bloed van Christus waar het doopwater heen wijst, op hun zielen sprenkelt, zodat ze gered van het verderf het nieuwe leven mogen leven. Tot eer van God en tot eer van zijn Zoon en tot eer van de Heilige Geest. En dat hebben niet alleen de kinderen van het gezin Moerland nodig, dat hebben al onze kinderen nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Er is geen mens of hij zal kennis moeten hebben aan dat werk dat God verricht. De redding die God in Christus geeft, als we er vreemdelingen van zijn en vreemdelingen van blijven. Hebben we geen uitkomst en geen uitzicht. Maar achter dat bloed van Christus, daar is redding en geborgenheid. Gemeente, na de doopsbediening zingen we het 5e vers van de 105e psalm. Cornelia Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Van de heilige doop nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zullen samen zingen uit de 139ste psalm, het eerste en het derde vers. 139, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid, en gij hebt van achteren mij bezet, vooruit werd mij de vlucht belet. 1 en 3 van 139, en inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. Gemeente, we hebben vanmorgen opgeslagen de zwartste bladzijde uit de Heilige Schrift. De bladzijde waarin ons verteld wordt van de diepe val van de mens, van Adam en Eva. De ongehoorzaamheid van deze twee, waardoor zij zichzelf in diepe ellende gestort hebben. En waarin ze hun hele nageslacht met zich mee in die diepe val hebben gestort. zodat er sinds die val geen enkel rechtvaardig mens meer op deze aarde is geweest of kan worden verwacht. Zodat er niemand meer geboren is of hij is in zonde en in ongerechtigheid geboren. Zodat er niemand meer is die rechtvaardig is voor God, niemand die God zoekt, nee, niet tot één toe. En op deze bladzijde, deze donkere bladzijde, wordt ons ook getekend hoe de Heere de ongerechtigheid van Adam en Eva heeft bezocht. En hoe werkelijkheid is geworden wat hij gedreigd heeft. En hoe tijdelijke en eeuwige straffen over hen en over hun nageslacht zijn gekomen. Inderdaad een zwarte, een donkere bladzij. En toch ligt ook op deze bladzij het licht van Gods genade op. En toch is ook in dit hoofdstuk, het derde hoofdstuk van het boek Genesis, al van meet af iets te zien van het komen van de beloofde. Toch is ook dit hoofdstuk een adventshoofdstuk, waarin de Heere het heeft aangekondigd, hier voor het eerst. En wat heeft hij die belofte later uitgebreid? En wat heeft hij er veel aan toegevoegd? En wat is het beeld van de beloofde zaligmaker daardoor al duidelijker voor ons komen te staan? Totdat het in de volheid destijds gebeurde, dat God zijn zoon gegeven heeft, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Maar in het allereerste begin, terstond na de val, heeft de Heere die mens die, en nu citeer ik woorden vanuit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die mens die al bevende voor hem vloot, zijn zoon beloofd. We willen in deze adventsweken, als God het ons geeft, in dit hoofdstuk en in het volgende, in het boek Genesis, het adventsevangelie gaan beluisteren. En vanmorgen richten we onze aandacht dan op die verzen die ik u gelezen heb, de verzen 8 en 9, waarin het gaat over het feit dat God de gevallen mens opzoekt. De gevallen mens die, en dat is het eerste waar we een ogenblik bij stilstaan, voor God op de vlucht is. Ze hebben geluisterd naar de stem van de verleider, die hem beloofde dat ze als God zouden zijn, als ze hun hand zouden uitstrekken naar de vrucht van de verboden boom, en als ze die vrucht zouden eten. Ze zouden als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En voor die verleiding is Eva bezweken. Vooral ook toen ze zag, zo lazen we, dat die boom goed was om kennis te geven, en dat die aantrekkelijk was ook tot spijzen. Toen heeft ze, onder invloed van die bewegende stem van de verleider, haar hand uitgestrekt. En zij heeft de vrucht geplukt. En zij heeft de vrucht aan haar mond gebracht. En zij heeft gegeten. En ze is daarna naar haar man gegaan. En zij heeft hem ook die vrucht aangeboden. En hij heeft met haar gegeten. Ging de belofte toen in vervulling? De belofte van de duivel: gij zult als God zijn. Ze gingen wel kennen het onderscheid tussen goed en kwaad, dat wel. Maar als God werden ze niet. Ze zijn lager gekomen dan ze aanvankelijk stonden. Ze zijn gevallen, neergestort in diepe diepten. En toen werden hun ogen geopend. Het eerste wat ze gewaar werden, zo lazen wij dat, is dat ze naakt zijn. Daar schamen ze zich voor. Dat wil zeggen, het is al mis tussen die twee ook. De verhouding tussen die twee is ook stuk. Voor die tijd leefden ze in volmaakte harmonie. Zonder vrees, zonder schaamte. Nu schamen ze zich wel. In de verhouding tussen mens en medemens is ook een breuk gekomen. In het huwelijk is het ook niet meer zoals het was en zoals het behoort te zijn. Maar er is nog een ernstiger effect. En dat komt openbaar als God komt. Hij kwam vaker. Hij is in de staat der rechtheid meer dan eens, om het maar eens menselijk te zeggen, op bezoek geweest in Eden. Waar hij zijn kinderen, zijn schepselen, Adam en Eva kwam bezoeken. En daar verheugden ze zich over als de Heere kwam. En als zij zijn komst aankondigde, zoals dat hier beschreven staat, in de wind des daags, ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Gebeurde dat voor die tijd, gebeurde dat voordat ze van de boom aten, de verboden boom, dan verheugden Adam en Eva zich als hun God, als hun vader op bezoek kwam. Maar nu verheugen ze zich niet. Horen ze hem nu komen? Ze laten schrik hen om het hart. Ze vluchten. Ze zoeken een veilig heenkomen. Ze verbergen zich, althans, ze proberen zich te verbergen. Maar waar? Waar proberen ze zich te verbergen? Te midden van het geboomte van de hof. Waarom doen ze dat? Adam zegt dat later. Als God hem ter een ander vraagt, dan geeft Adam antwoord. Ze doen dat omdat ze bang zijn. Ze vrezen. Ziet u wat er verstoord is ook in de verhouding met God? Vroeger vreesden ze niet. Waren ze niet bang voor God? Vluchtten ze niet weg? Integendeel, hoorden ze de Heere komen. Ik stel me voor, ze kwamen hem blij en verheugd tegemoet. Maar nu... nu vrezen ze, want hun geweten is ontwaakt. En dat geweten dat ontwaakt is, beschuldigt hen. Ze hebben tegen God gezondigd. Ze hebben gedaan wat hij verboden heeft. Ze zijn zijn gramschap waardig. Zij hebben voor een breuk gezorgd. Zij hebben het oordeel verdiend. Het oordeel dat God gedreigd had, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dus behalve dat er een breuk is tussen de ene en de andere mens, is er ook een breuk gekomen tussen de mens en zijn God. Maar dat wegvluchten, die poging om zich te verbergen tussen het geboomte van de hof, toont tegelijkertijd wat de zonde met de mens doet. Wat de zonde van een mens maakt. Wat is dat dan? Wat heeft de zonde met de mens gedaan? En wat is de mens door de zonde geworden? Een dwaas. Want denken ze nu echt dat ze zich kunnen verbergen voor Gods oog? Denken ze nu echt dat het mogelijk is om je te onttrekken aan de alziende ogen van de God die onze schepper is, de Almachtige en de Alwetende? Of denken ze dat de Heere, als hij ze niet terstond vindt in dat geboom, tussen dat geboomte, dat hij zijn pogingen dan zal opgeven en hen voor de rest maar vrij zal laten? De mens is een dwaas geworden. Op de vlucht voor God, met de dwaasheid in zijn hart. Is hij er niet ellendig aan toe? Is hij niet verloren? Reddeloos verloren? Wel, zo was het met Adam, zo was het met Eva, maar zo was het niet alleen met Adam en niet alleen met Eva. Hier vinden we ook een tekening, gemeente, en laten we naar onszelf zien. Hier vinden we ook een tekening van hoe het er met ons voor staat. U weet toch, Adams val gaat ons aan. Het is onze eerste voorvader. We hebben allen, zo beleiden we, in hem gezondigd. In zijn val zijn we meegesleurd, meegetrokken. En we verkeren tenslotte in dezelfde ellende. Ook onze relaties zijn stuk. De relaties van mens tegenover medemens is stuk. En de relatie met God is stuk. Vervreemd van God zijn we. En zo gaan we voort naar het verderf toe. En we doen hetzelfde als wat Adam deed, wegvluchten. En proberen ons te verstoppen, want we zijn ook verdwaasd geworden. Denken we dat we ons aan Gods oog kunnen onttrekken? zal Gods almacht, als hij ons zoekt, niet uit onze schuilhoeken tevoorschijn halen? Denken we echt dat wij kunnen wegkruipen achter vijgenboombladeren? Denken we echt dat wij ons kunnen verstoppen achter eigen gerechtigheden? Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Niets. Ook niet de schuilhoeken van ons hart. Ook niet wat we in het heimelijk doen en denken. Alle dingen, zegt de schrift, zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. Dat moeten wij wel bedenken. Dat we nergens verborgen zijn. O ja, voor het oog van mensen wel. We kunnen wel eens ons onttrekken aan het oog van mensen, en denkende dat niemand ons ziet, kunnen we onze gang wel eens gaan. Ook in de zonde. Als je vader en moeder je niet zien, doen wat je weet dat verboden is. Doen waarvan je weet dat je ouders het niet willen en dat God het ook niet wil. En toch doen, omdat je geen weerstand ertegen kunt of geen weerstand ertegen wilt bieden. Onttrokken aan het oog van allerlei, kunnen we ons hart wel eens uitleven en onze lusten wel eens botvieren. Ziet niemand ons dan? Zijn de ogen van de Heere niet over al zijn schepselen en doorlopen ze niet de ganse aarde? En is hij het niet die de harten en de nieren doorzoekt en proeft? En is er geen gedenkboek voor zijn aangezicht? En zal hij ook niet het kwaad dat wij eens in het heimelijk bedreven in het licht van zijn aanschijn stellen? Zegt de schrift ons deze dingen niet? Zou die gedachte dat hij ons ziet ook in het kwaad dat we bedrijven en dat we voor hem niet verborgen, nooit verborgen kunnen zijn, hoe goed we ook een schuilplaats proberen te zoeken en te vinden, zou die gedachte ons niet ertoe moeten brengen om de zonde en het kwaad te haten en erbij vandaan te vluchten? De mens op de vlucht voor God, het bewijst dat hij een ellendige is en een dwaas. Maar hij kan niet verborgen zijn, God komt. En als God komt, dan komt hij met de bedoeling dat Adam en Eva uit die schuilhoeken tevoorschijn zullen komen. God komt die weggelopen mens achterna. Ze gingen hem dit keer niet tegemoet, zoals eerdere keren. Dankbaar en blij dat ze bezoek van hun God kregen. Nu hoort de Heere hun stemmen niet. Nu blijft alles stil. En dan spreekt God: waar zijt gij? Weet de Heere dat niet? Zeker weet God dat. Maar deze stem, deze vraag, deze ernstige, deze indringende vraag is bedoeld als een dagvaarding. Ze moeten voor de rechtbank komen. Ze moeten tevoorschijn komen. Want God heeft een rekening met hen te vereffenen. Ze moeten hun rechter onder ogen komen. Geen wonder dat ze vluchten. Geen wonder dat ze bang zijn. Ze voelen het, zonder dat de Heere er iets van gezegd heeft, in hun geweten aan dat dit staat te gebeuren. En nu moet het ook gebeuren, want de Heere vraagt: waar zijt gij? En slaat de schrik hen dan niet helemaal om het hart? Ja, met die vraag bedoelt de Heere hen wakker te roepen. Wat hebt ge gedaan? Hoe komt het dat ge u zoekt te verbergen? Ik heb dat nog nooit hoeven te vragen, Adam. Waar zijt gij? Want altijd als ik mijn komst aankondigde via het geluid van de wind in de hof, zijt ge gekomen. En ge zijt met vreugde in uw hart en met verlangen naar de ontmoeting met mij gekomen. En nu moet ik het wel vragen. Waar zijt gij? Hoe komt dat? En zo gaat de Heer een onderzoek instellen. Zo gaat hij ondervragen als rechter. Als rechter die zijn wet had uitgevaardigd. En die er ook op toeziet dat die wet wordt gehandhaafd. En dat daarna die wet, naar dat gebod wordt geleefd. En die als dat gebod overtreden wordt, gaat vragen wat daar de motieven voor waren. O ja, de Heer is volmaakt op de hoogte. Maar Adam en Eva moeten op de hoogte komen. Dat is het. Hij weet het. God weet alles. Maar weten zij het? Dringt het echt tot hen door wat ze gedaan hebben? Hebben ze inzicht in hun zonde en ellende? Beseffen ze hoe groot hun zonde en ellende is? Dat is de bedoeling van de Heere met die vraag waar zijt gij en met dat daarop volgende onderzoek. God gaat doen wat in het leven van elke zondaar moet gebeuren, wat bij het zaligmakend werk van de Heere hoort: overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat zien we hier op die eerste bladzij van de geschiedenis van de gevallen mensheid? De eerste twee hoofdstukken spreken van de geschiedenis van de ongevallen schepping en de ongevallen mensheid. Maar Genesis 3 is het eerste hoofdstuk van de geschiedenis van de gevallen mensheid. Wat zien wij op die eerste bladzij van de geschiedenis van de gevallen mensheid? Dat God nooit over onze zonde heen werkt. We kunnen wel eens de vraag stellen, waarom moet iedere keer over de zonde gepreekt en over de zonde gesproken worden? Hier hebt u het antwoord. God werkt er nooit overheen. Bij Adam niet, bij Eva niet, bij geen van zijn nakomelingen. En als het de Heere behaagt die dingen aan de orde te stellen, dan komen ze ook aan de orde. Ook in de beleving. En zo heeft de Heere Adam en Eva geprobeerd te overtuigen. Het is gelukt ook. Dit werk van de Heere draagt straks vruchten. Overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Een mens moet ook eerlijk gemaakt worden, nietwaar? Een mens moet ook een boeteling worden. Moet voor God ook op de knieën komen. En dat valt niet mee. Dat valt niet mee. Daar is een mens niet zomaar aan toe. Daar is Adam ook niet zomaar aan toe. Om eerlijk te erkennen, moet u eens zien wat hij doet. Hij schuift de schuld op Eva, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Hij is nog niet zo ver dat hij bukt voor God als een verloren mens. Hij heeft nog een argument. Ik kan het eigenlijk niet helpen, zo wil hij eigenlijk zeggen. Want die vrouw, en die hebt u bij mij gegeven. En die heeft mij er verleid. Oprecht is zij niet. En als God daarna tot Eva gaat en Eva de vraag stelt, wat hebt gij gedaan? Is ze net eender als haar man. Ook zij probeert eronder uit te komen en de schuld op een ander te werpen. De slang heeft mij bedrogen. Alweer een die niet eerlijk voor God buigt in de verbrokenheid en in de verslagenheid. De Heere zal nog verder met hen moeten handelen. Een mens is er niet zomaar ineens aan toe om eerlijk alles uit handen te geven. En alles voor God te belijden zoals het in zijn binnenste ligt. Een mens is niet zover onmiddellijk zoals David er was in de 51ste psalm. Toen hij voor God bukte en toen hij als een boeteling pleitte. En toen hij zei, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar God zal ze wel afleren op zulke redeneringen nog te vertrouwen en zich achter zulke argumenten nog te verschuilen. Hij ziet er doorheen. En hij weet ook te bereiken in zijn onwederstandelijk werk dat een mens eerlijk voor God wordt. En dat hij zich aan God gaat bekendmaken als een eerlijk gemaakt ellendig zondaar. Daartoe trekt de Heer al die camouflage weg. En dan houdt de mens niets over dan zijn jammerlijkheid en zijn naaktheid. Zodat hij niets meer heeft waar hij achter weg kan kruipen. Waar zijt gij? Hebt u die vraag al wel eens gehoord? Niet alleen maar met uw oren, maar ook met uw geweten. En nog dieper, met uw hart. Bent u zo al eens door God uit uw schuilplaatsen, wat voor schuilplaatsen dat dan ook waren, getrokken? En heeft God zich wel eens zo met u bemoeid, zo met u ingelaten, dat hij u voor zich geplaatst heeft en voor zijn heilige wet geplaatst heeft? En dat u hem, bij wijze van spreken, zo wel eens in zijn heilige ogen hebt moeten blikken? Van alles beroofd, van alle deugd en van alle deugdzaamheid ook beroofd. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En die vijgenboombladeren die we onszelf voorgebonden hadden, die trekt de Heere dan ook weg. Pijnlijk, pijnlijk, als je ondervinden moet, de Heere kent mij. Tot in de diepste schuilhoeken van mijn hart, mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. Wat gaan we ons dan ook schamen? Als God een levende werkelijkheid wordt, en als zonde door God ook als zonde wordt aan de kaak gesteld, als de zonde in zijn afschuwelijkheid ons voor de aandacht komt en al zijn aantrekkelijkheid en zijn begeerlijkheid kwijtraakt, en als het heilige recht van de Heere voor ons geplaatst wordt, het recht dat wij geschonden hebben, moed en vrijwillig, en als God genoegdoening vraagt, betaal me wat geschuldigd zijt. Hoe moet dat? Hoe moet dat dan? Dan weet een mens geen weg meer. Dan kan de ziel geen kant meer uit. Dan gaat een mens betreuren. Ja, dan gaat hij betreuren. Dan gaat hij leed dragen over het feit dat hij een zondaar is. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Dat ik God getergd heb. Dat ik van zijn wegen ben afgegaan. En hoe durfde ik dat te doen tegen die almachtige schepper te zondigen? En hoe durfde ik dat te doen tegen een goeddoend God te zondigen? Wat voor argumenten kunnen Adam en Eva nu aandragen om te verklaren waarom ze van die vrucht van de verboden boom gegeten hebben? Had God hen dan ooit tekort gedaan? Was er dan een gebrek in hun leven? Was de zorg van de Heere niet genoegzaam? Was de liefde van de Heere niet volmaakt? Was de trouw van de Heere onvolkomen? Had de Heere hen dan iets onthouden? Was hij niet altijd goed en goeddoende over hen geweest? Wat gebrek hebben ze dan in God gevonden dat ze naar een ander geluisterd hebben en dat ze gegrepen hebben naar datgene waarvan God gezegd had: gij zult daarvan niet eten? Waarom is een mens aan Satans kant gaan staan? Waarom heeft hij de zonde zo aantrekkelijk en zo begeerlijk gevonden? Er is geen verklaring voor, geen redelijke verklaring. We hebben tegen een goeddoend God gezondigd. En dat snijdt als een mes door je ziel heen. Als je geweten beangstigd wordt en als de schuld voor je oprijst. Het was niet nodig geweest. God heeft geen enkele aanleiding gegeven dat we tegen hem zouden ingaan en dat we hem zouden onteren. Hoe moet het dan goedkomen? Kan dat nog? En daar leert de Heere een mens schuld beleiden. Daar leert de Heere, als hij de mens elke pas afsnijdt, daar leert de Heere een mens ook erkennen wat hij heeft bedreven, misdreven. En zo leerde hij het Adam en Eva, zo leerde hij het Paulus, zo leerde hij het Manasse, zo leerde hij het Timotheus ook. Want maak nou geen tegenstelling tussen Paulus en Timotheus. Er is natuurlijk groot verschil in de weg die ze gegaan zijn. Groot verschil in de manier waarop de Heere ze tot stilstand gebracht heeft. groot verschil, maar dat verschil heeft alleen maar met de uiterlijke omstandigheden te maken. Maar niet met wat er van binnen beleefd wordt. Want de Heere maakt ze allemaal schuldenaars. En ze leren allemaal vroeg of laat dat hij zegt, waar zijt gij? En dat ze uit hun schuilhoeken moeten komen. Dan kan Paulus het niet doen met zijn farizeese verleden. Die vijgenboombladeren scheurt de Heer ook weg. En dan kan Timotheus het niet meer doen met zijn godsdienstige en zijn godzalige opvoeding. Dat is voor hem ook geen grond. En als hij er ooit al eens een grond van gemaakt heeft, dan laat de Heer hem weten. Daar kun je het niet mee doen, Timotheus. Een mens zal een andere gerechtigheid moeten bezitten. De gerechtigheid van een ander ook. En nogmaals, u ziet het hier. Zoals het hier gaat, zo gaat het altijd weer. Trap en maat mogen verschillen, maar God werkt niet over de zonde heen. Maar hij blijft ook niet bij de ontdekking aan zonde staan. Dat is hier ook niet het geval. Het is diep ernstig. Maar wat hier gebeurt getuigt ook, jazeker, van goddelijke genade. De Heere gaat ondervragen en dat is pijnlijk. Dat snijdt door de ziel, dat treft diep. De Heere gaat straks ook straffen. Ze moeten sterven. Ze moeten uit het paradijs. De aarde wordt vervloekt. Kinderen krijgen gaat met smart gepaard. Allerlei gevolgen heeft de zonde. Allerlei vernederende en pijnlijke en smartelijke gevolgen. En tenslotte gaat een mens terugkeren tot het stof waaruit hij genomen is. En toch roemt ook in Genesis 3 de barmhartigheid tegen het oordeel. Hoe dan? Om te beginnen gebeurt hier niet wat eigenlijk had moeten gebeuren. Hier gebeurt niet wat God gedreigd had dat zou gebeuren. Wat had God gezegd dat zou gebeuren? Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat gebeurt niet. Ja, het gebeurt in zoverre wel dat Adam en Eva de geestelijke dood sterven. U weet, we maken onderscheid als het over de dood gaat. Geestelijke, tijdelijke, eeuwige dood. De geestelijke dood sterven ze wel. Dat blijkt wel uit hun wegvluchten. Dat blijkt wel uit hun vrees. Dat blijkt wel uit dat ontwaakte geweten. Dat blijkt wel uit al die andere dingen. Die geestelijke dood sterven ze wel. Maar de tijdelijke dood niet. En de eeuwige dood niet. Als letterlijk gebeurd zou zijn wat God gedreigd had, dan waren ze, zodra ze van die vrucht van de verboden boom gegeten hadden, dood neergevallen en in het eeuwig verderf gezonken. En dat gebeurt niet. Wat een wonder. Wat een wonder. Ze liggen nog niet in de hel. En dat is het eerste bewijs. Dat het waar is dat de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. God geeft ze nog levenstijd. En levenstijd is genadetijd. En genadetijd is, dat is gelegenheid om tot bekering te komen. Genadetijd, dat is gelegenheid om met God verzoend te worden. Genadetijd, dat is al de tijd om aan onze schepper te gedenken. Eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen van welke wij zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Dat is het grote voorrecht dat Adam en Eva nog kregen. De Heere laat hen nog in het land der levenden en de Heere geeft hen nog gelegenheid om van hun verkeerde, van hun verdorven weg terug te keren en met God verzoend te worden. Dat is het eerste klare bewijs dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En let u er dan vervolgens ook op dat het de Heere is die tot de mens komt. De mens is weggelopen. En de mens komt niet terug. Die heeft zich verborgen. De mens denkt er niet aan om tot God te gaan. Ook niet met schuldbelijdenis. Ook niet met zelfveroordeling. Ook niet met de bede om vergiffenis. Nee, de mens zegt niets. Zwijgt. Vlucht. Kruipt weg. En liefst zo ver mogelijk bij God vandaan. Liefst zou hij ergens in het heelal een plekje vinden waar God hem nooit meer vinden kan. Maar wat doet God? Hij is gekrenkt, hij is onteerd, zijn liefde is versmaad. De duivel is gekozen boven God, de stem van de verleider had meer vat op het hart van die mensen dan de lieflijke stem van hun hemelse vader. Gods liefde is gekrenkt, ja, het is allemaal waar, en toch zoekt hij die mens op. En toch loopt hij hem achterna. En hij roept hem. En hij strekt zijn hand nog naar hem uit. En daarin toont God het, dat hij die verbroken relatie wil herstellen. Dat hij die mens die van hem afgevallen is, die bij hem weggelopen is, niet kwijt wil. Hij wil hem terug hebben. En dus laat God van meet af weten dat het advent gaat worden. God komt zeker als rechter, God komt met de dagvaarding. En toch door dat alles heen en door die pijnlijke ontdekking die de Heere wel moet werken in het hart, in het leven van deze mensen. Toch door dat alles heen komt de Heere met vredelievende bedoelingen. De Heere komt om genade te bewijzen. Mensen heeft heel wat anders verdiend. Maar God komt niet om hem te vergelden naar zijn zonden en zijn ongerechtigheden. Dat zou zijn ondergang geweest zijn. En terecht hebben ze daarvoor gevreesd. Maar zie eens hoe genadig de Heere is. Terwijl geen mens naar de Heere vraagt, neemt hij het initiatief. Waar zijt gij? Het gaat van God uit. En als er een zondaar zalig wordt, gaat het van God uit. Niet omdat die mens naar God ging vragen. Niet omdat die mens God niet meer missen kon. Maar het gaat van God uit, die mens niet missen wil. En die zondaar niet wil prijsgeven aan het verderf. Zo is dat met zaligheid. Het begint niet bij de mens. Het begon niet bij u die kennis aan Gods genade gekregen hebt. Het begon bij de Heere. Hij zag op zo'n gevallen mens neer. Er is niemand die God zoekt. Maar als er dan niemand is die God zoekt, dan zegt de Heere en dan zal ik die mens gaan zoeken. Dan is hij de eerste. En hoe ver moeten we eigenlijk teruggaan om dat allereerste begin van het initiatief van God te ontdekken? Hoe ver moeten we teruggaan om het begin van de zaligheid van zondaren op te sporen? Dan moeten we heel ver teruggaan tot in de stilte van de eeuwigheid. Tot in het welbehagen Gods. Toen nam God, en zo zeggen we dat dan toch, redenen uit zichzelf. En niet omdat er iets in de mens was dat hem bewoog. Maar omdat hij zichzelf bewoog. En dat blijkt in Genesis 3. Want dan wordt dat eeuwig besluit al aanvankelijk uitgevoerd. En dan horen we in die woorden in de vraag in vers 9 als een dagvaarding. Maar ik hoor diezelfde woorden ook als de eerste evangelieverkondiging. Waar zijt gij? Mens, kom voor de dag. En verklaar waarom ge gezondigd hebt. Wat hebt ge gedaan? Dat is de dagvaarding. Maar als ik die vraag anders intoneer. Waar zijt gij? Dan klinkt die vraag als een evangelieboodschap. En dat terstond. Niet na jaren. Maar terstond op dezelfde dag waarop Adam en Eva gevallen en van God afgeweken waren. En terstond komt de Heere. En ik denk weer aan die woorden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Belovende hem zijn zoon. Oh nee, de naam wordt nog niet genoemd. Toch wordt al in het beginsel het werken de persoon van de zaligmaker aangeduid. Toch is hier al wat Zacharias later gaat zingen. Althans in beginsel. Hier is het eerste bezoek van de opgang uit de hoog. Hier is al wat diezelfde Zacharias van gezongen heeft. Hier is al de innerlijke ontferming Gods. Hier is al de openbaring van het welbehagen waar de engelen straks in de kerstnacht van gaan zingen. Hier is de opening van de bron der zaligheid. Hier is de eerste aankondiging van de zaligmaker van zondaren. En als de mens ondervraagd wordt, dan is dat niet om hem in het verderf te storten. Dan is Gods oordeel niet het laatste woord waar de Heere van spreekt. Dan is verbanning uit het paradijs niet het laatste wat we van de mens lezen. Maar als die verbannen wordt uit het paradijs, gaat de belofte mee. Gaat het evangelie mee. En al ontneemt de Heere de mens elke uitwijkmogelijkheid. Hij doet dat met een heilzame bedoeling. Al brengt de Heere een mens op zijn knieën in de pijnlijke ontdekking en de overtuiging van zonde en ongerechtigheid. Het is met heilzame bedoelingen, want zo maakt de Heere die mens begeerig naar de vraag en naar het antwoord op de vraag: is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En als die vraag gesteld wordt, geeft God een antwoord: ja, zo'n middel is er. Daar zorgt Hij zelf voor. Het is niet maar een middel, maar het is een middelaar. Daar zorgt God zelf voor. Ziet u hoe de Heere ook in de weg van de ontdekking en van de zelfontlediging van de zondaar bezig is die mens uit te drijven tot zich. Bezig is plaats te maken voor zichzelf. Plaats te maken voor de middelaar, voor het vrouwenzaad, voor de zaligmaker. Toen de mens al bevende voor God wegvluchtte, was daar die belofte. Gods zoon zou komen. Het zou advent worden. Het zou kerst worden. Straks in de volheid des tijds wordt de belofte ingelost. Is God niet onuitsprekelijk goed? En is Christus niet onuitsprekelijk goed dat Hij zich heeft en wilde laten zenden in deze verdorven donkere wereld, verdorven en verdonkerd door de zonde van de mens? Is Christus niet onuitsprekelijk goed en te aanbidden vanwege zijn zondaarsliefde, waarmee Hij zich borg gesteld heeft in diezelfde stilte der eeuwigheid, toen de drie personen tezamen raad hielden? God zoekt zondaren. Dat deed Hij toen. En dat doet Hij nog. Gemeente, we staan allemaal schuldig voor Gods aangezicht. En we hebben allemaal reden om al bevende voor de Heere weg te vluchten. Of niet? Als je dat eens een ogenblik op je in laat werken. Dat we tegen een goeddoend en een heilig God gezondigd hebben. Zonder dat we daar echt reden toe hadden. En dat je dat niet eens een keertje gedaan hebt, maar dat je dat je leven lang gedaan hebt. En dat je dat gedaan hebt omdat je nog een verdorven bron van wanbedrijven in je binnenste hebt. Hebben we allemaal reden om voor God bevende weg te vluchten. En dat zullen ze ook doen als Hij verschijnt. Wie zal bestaan als Hij verschijnt? Al degenen die onverzoend zijn met God, al degenen die nog in hun zonde en onbekeerlijkheid volhard hebben, ze zullen dan niet weten waar ze het zoeken moeten. En zo hebben wij allemaal reden om voor God weg te vluchten. Luister naar die vraag. Waar zijt gij? En kom voor de dag. Buig voor Hem. En erken het. Erken het voor Hem. Al die zonden en die ongerechtigheden. Maar ook dit. En daarom is vanmorgen het evangelie weer verkondigd. En daarom mag dat zondag aan zondag nog ongehinderd voortgaan. En daarom geeft de Heere ons nog zijn woord. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat Hij zich zal bekeren en leven. God zoekt zondaren. Wij zouden nooit naar Hem gevraagd hebben. We zouden het nooit doen. We hebben Hem niet nodig. We kunnen onszelf wel redden, dat denken we tenminste, in onze dwaasheid. Maar als wij niet naar hem vragen, dan moet u niet denken dat God ook niet meer naar u vraagt. Hij is er al mee begonnen toen u maar net op de wereld was. Hij heeft al naar dat kleine kindje gevraagd. Waar zijt gij? En zo vraagt hij naar ons. En zo vraagt hij naar jullie ook, jongens en meisjes. Waar ben je? En waarom doet God dat? Omdat hij het behoud van zondaren zoekt. Omdat hij zaligmaker is. Omdat hij er geen behagen in heeft als wij al maar verder gaan op die weg die we zelf gekozen hebben, totdat we eindelijk in het verderf neerstorten. Heeft God daar een behagen in? Is God daarop uit in ons leven? Nee! En omdat hij daar niet op uit is en daar geen behagen in heeft, daarom vraagt hij vanmorgen weer aan iedereen in ons midden. Voor de eerste keer of bij vernieuwing, waar zijt gij? Hier, en dat is de keerzijde ervan, hier, zegt hij, ben ik. Hier ben ik. In mijn woord. In de belofte. In Christus. In het vrouwenzaad dat gekomen is, in dat kind in de kribbe in Bethlehem, hier ben ik. Zie, zo mag de profeet zeggen, zie mag hij zeggen tegen de steden van Juda, zie, hier is uw God. En mens, waar bent u nu? Waar bent u nu? Er is maar één plek waar je zijn moet. Aan de voeten van die God die naar je vraagt. Als een boeteling aan de voeten van die God die geen lust in je verderf heeft, maar die nog je behoud zoekt. Daartoe gaf de Heere vanmorgen ook zijn woord. Daartoe werd ons ook het zichtbare evangelie verkondigd. God heeft het al zo vaak gevraagd, ook aan jullie jongens en meisjes. God heeft het aan jullie ook gevraagd toen je gedoopt werd en toen kon je geen antwoord geven. En hij heeft het daarna al zo vaak gevraagd, door allerlei roepstemmen en door het woord en door de predikingen, door de catechisatielessen en door de zondagsschoollessen heen. Iedere keer weer, waar ben je nou? En waarom kom je nou niet? En hoe lang heeft de Heer het in uw leven al gevraagd? Waar zijt gij? Hoe oud ben je al geworden onder het evangelie? Hoe vaak heb je het evangelie al gehoord? En God heeft al zo vaak gezegd, waar zijt gij? Waarom kom je nou niet? Zie, hier ben ik. En ik heb nooit tot het zaad van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs. En als we van genade leerden leven, dan hebben we het iedere keer weer nodig dat de Heere zegt, waar zijt gij? Want een kind van God dwaalt af. Een kind van God gaat ook zijn eigen weg, menigmaal. En iedere keer in zijn ongehouden trouw en in zijn onverbrekelijke liefde zegt hij ook tot zo'n weggedwaalde en tot zo'n afgedoolde, waar zijt gij? En hij roept het ze toe, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Gemeente, is deze God vol van genade en barmhartigheid die in de toorn aan zijn ontferming gedenkt en bij wie in het oordeel de barmhartigheid roemt, is deze God, is deze zaligmaker die van God gekomen, is het dan niet waard dat we aan zijn voeten vallen en dat wij zeggen tot hem, Heere, hier zijn wij. Wij komen tot u, omdat we gehoord hebben dat gij genadig en barmhartig zijt. Amen. We zingen Psalm 86, het 8e vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heren, we buigen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht neer, mocht het zijn met enerzijds oprechte dankbaarheid voor wat u nog gegeven hebt aan het, in het woord dat we hebben mogen beluisteren en in het sacrament dat bediend mocht worden. Wat toont u daar in uw goedheid, Heren, dat u een gevallen, een weglopende mens achterna gaat en niet alleen om hem aan zijn zonde te ontdekken, maar hem ook van verlossing en van genade te spreken, omdat u zelfs die ongehoorzame mens toch nog niet kwijt wilt. Heren, wat is er inderdaad reden als we zo alleen al het evangelie mogen horen om dankbaar te zijn. Maar laat het nu ook door mogen dringen tot in ons hart. En laten we die vraag van u aan Adam gesteld ook aan ons gesteld mogen weten. En laten we niet rusten voordat wij die weg gegaan zijn. Die weg tot u. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. O God, ontferm u onze. Heren, laat uw woord vrucht dragen en laat het zegen brengen. En als we aan zonde moeten worden ontdekt, ontdek ons er dan aan. En als we van een valse grond moeten worden afgebracht, ontgrond ons dan. En als we eigen gerechtigheden moeten verliezen en vijgenboombladeren waarachter wij schuilen kwijt moeten raken, neem ze dan weg en geef ons niet over aan onszelf en aan onze dwaasheid. Maar geef ons zicht op die zaligmaker, op die beloofde, op dat vrouwenzaad, op die zaligmaker Jezus Christus. Geef ons zicht op hem, op zijn volbrachte werk, op zijn gerechtigheid, op zijn bloed, waar ook het doopwater vanmorgen weer van sprak. Heere, gedenk ons allen. En heilig uw woord aan ons hart, voor het eerst of opnieuw, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het 4e en het 5e vers. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.